Ik wil het met je hebben vandaag over een van de pioniers in de Bijbel. Een verhaal wat misschien niet zo heel erg bekend is. Dat is het verhaal van Jonathan in 1 Samuel 13, vers 16 tot en met 25. En nogmaals, de titel van mijn preek is Ik ben het zat. En ik ga het niet zozeer hebben over financiën, maar ik wil het hebben over een boodschap wat misschien meer dan een preek een woord is voor onze kerk. En ik geloof dat afgelopen maandagochtend was ik aan de Bijbel aan het lezen. Ik was helemaal niet zozeer bezig om een preek voor te bereiden. Ik dacht, wat ga ik eens lezen? En op een of andere vreemde manier dacht ik, weet je wat, ik wil gewoon dat verhaal van Jonathan die de Filistijnen versloeg lezen. En 1 Samuel hoofdstuk 14 staat dat verhaal. Maar we gaan je de inleiding lezen. En toen ik dat las, op maandagochtend, gemotiveerd door de geweldige preek van Helke, de dag ervoor wellicht, het zou zomaar kunnen, had ik echt het gevoel dat God tot me sprak. En dat hij tegen me zei, dit is een woord voor onze kerk. En dus dit is niet zozeer een intellectuele preek, dat jullie... Dat zijn jullie van me gewend, toch? Dit is meer gewoon een simpel woord, een direct woord, wat denk ik een toepassing heeft voor het seizoen waar we als kerk in zitten. En ik denk dat heel veel mensen vandaag, die hier aanwezig zijn, dat het woord een raakvlak zou hebben met jouw leven. En dus 1 Samuel hoofdstuk 13, vers 16 tot en met 25. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Een hele oude vertaling dat in een nieuw jasje is gestoken. Geweldige vertaling. Dus 1 Samuel 13, vers 16. En als je je Bijbel niet bij je hebt... Het kan zomaar zijn dat je Bijbel niet bij je hebt, dan heb ik het voor je op het scherm staan. En daar staat Saul, dus dat was de koning, en zijn zoon Jonathan, en het volk dat zich bij hen bevond, bleven te Gibea in Benjamin, terwijl de Filistijnen in Michmas hun kamp opgeslagen hadden. Uit het leger van de Filistijnen trokken drie groepen plunderaars. De ene groep sloeg de weg in naar Ofra, naar het land van Sual. Wat ik nogal verwarrend vind vanwege de naam Saul, die we hier lezen. Maar goed, vers 18... Een andere groep sloeg de weg in naar Beth-Horon, vergeef me als ik de uitspraak niet goed doe, en een groep ging op weg naar het gebied dat uitziet op het dal van Zeboim in de richting van de woestijn. Nu was er in heel het land van Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen hadden gezegd, anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken. Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan... Alleen vanwege deze zin heb ik deze vertaling uitgekozen. Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan om ieder zijn ploegijzer, zijn spa, zijn bel of zijn houweel te laten slijpen. De prijs was 2/3 sikkel voor de ploegijzers, voor de houwelen, voor de drietandige vorken, voor de bijlen. En de Bijbel wil ook dat je weet dat het was voor het vastzetten van de ossenpik. En het gebeurde ten dagen van de strijd dat er geen zwaard of speer te vinden was in de hand van al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden. En toen trok een wachtpost van de Filistijnen naar de bergpas van Michmas. Nou, heel veel details, maar wat we hier lezen is dat het volk van God afhankelijk was van de Filistijnen om hun tools, hun gereedschap te slijpen tegen een prijs. Niet heel erg goedkoop overigens. En dat ze afhankelijk werden gemaakt van de Filistijnen. Ik ga verder lezen. Ik ga gewoon de hele tekst doorlezen. Dat is zo'n beetje alle Bijbel die ik ga delen vandaag. Dan heb je die alvast binnen. 1 Samuel 14 vers 1. Dus we gaan gewoon verder in hoofdstuk 14. Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei, kom, laten we naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gibea, onder de granaatappelboom die in Michron was. En het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, als je nog kinderen krijgt, een mooie Bijbelse naam. De broer van Ichabod, de zoon van Phinehas, de zoon van Eli, de priester van de heren in Silo, droeg de efod. Dat was het hoge priestelijke gewaad waar ze ook instructies bevestiging van kregen. Als ze een beslissing wilden maken, gingen ze naar de priester toe die dit gewaad aantrok. Zaten bepaalde stenen in en die glinsten dan op om een antwoord te geven. Wie van jullie zou daar wel een efod willen hebben in zijn leven? Iemand? Dat is oud testamentisch, helaas. Waar waren we? Het volk wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was het tussen de bergpassen waarlangs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken. Een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes en de naam van de andere Sene. De ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas aan de andere, en de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg, kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien... Misschien als je, misschien kun je dat onderstrepen. Misschien, heel erg opvallend. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Wie weet dat het God niet uitmaakt hoeveel middelen je hebt. Als God overwinning wil geven, is hij in staat om het te doen. Maar luister naar misschien. Misschien zal God dat gaan doen. Vers 7. Toen zei de wapendrager tegen hem, doe alles wat in uw hart ligt, ga uw gang. Zie, ik volg u naar al wat uw hart u ingrijpt. Vers 8. Laatste sprint tot vers 15. Wie is er nog klaar voor iemand? Super interessant verhaal, vind je niet? En Jonathan zei, zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Als zij dit tegen ons zeggen, sta stil totdat wij bij je komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Dus, ik lees het een beetje verkeerd, maar hij zei, als ze dit tegen ons zeggen, als ze zouden zeggen, sta stil, wij komen naar jullie toe, zei hij, we gaan niet aanvallen. Maar als zij dit zeggen, klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen, want de Heere heeft hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken. Super fascinerend. Ik zal vertellen waarom dit fascinerend is overigens. Sommigen van jullie denken van, vers 11. Toen zij zich beide aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen, zie, de Hebreërs zijn er uit hun holen gekomen waarin zij zich verstopt hebben. Wat een respect hadden de Filistijnen voor het volk van Israël. De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager, klim naar ons toe, dan zullen wij je een lesje leren. Er staat nog u bij, maar ik geloof niet dat ze hier met veel respect spraken. Kom eens hier, dan gaan we je een lesje leren. Zo werden ze letterlijk toegesproken door de Filistijnen. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager, klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op zijn handen en zijn voeten. Dat was een steile heuvel. Op zijn handen en zijn voeten naar boven. Zijn wapendrager achter hem aan. De Filistijnen vielen voor Jonathan. En achter hem doodde zijn wapendrager hem. De eerste dag waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 man doodden, vond de plaats op een stuk land dat men... Dat vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen, een halve hectare. En er ontstond schrik in het legerkamp en op het veld onder heel het volk. De wachtpost en de plunderaars zelf bleefden ook. Ja, het land sidderde, want het was de schrik van God. En vervolgens zien we dat God het land overwinning geeft, dat de Israëlieten zien, want ze wisten niet dat Jonathan weg was, dat ze zien dat ze zien in de verte het volk vluchten en ze vielen aan. En die dag gaf God, het land van God, een enorme overwinning. Is iemand enthousiast over? Iemand? Laten we bidden. En dan deze komende 15, 20 minuten ga ik proberen dit allemaal aan elkaar te lijmen. Iemand? Vader God, Heer, ik wil u danken dat u in staat bent, Heer, om uw woord te nemen. En dat woord voor ons tot leven te laten komen. Ik dank u, God, voor het woord wat u ons gegeven heeft als kerk. Ik dank u voor het seizoen waar we als kerk in zitten, Heer. Maar ik bid ook heel erg specifiek, God, dat dit een woord zal zijn wat past bij de seizoenen van levens van mensen hier vandaag. In onze individuele omstandigheden, Vader. We danken u, Heer, dat ieder moment dat we bezig zijn in de kerk, in een seizoen, Heer, dat u ook voor ons persoonlijk een woord heeft, Heer. Ik wil u vragen, Heer, om ons hart te openen. God, we komen voor u in geloof. We geloven dat uw woord krachtig is en machtig is en scherper is dan een tweesnijdend zwaard, in staat is om ons helderheid te geven in ons denken. Heer, om te onderscheiden wat van u is en wat misschien van ons is of misschien uit onze achtergrond komt, Heer, zodat uw woord in ons leven vruchtbaar zal zijn. In de naam van Jezus, amen. Amen. Ik weet niet of je wel eens wakker bent geworden met het idee van vandaag ben ik het zat. Is er iemand die wel eens wakker wordt, waar je een moment in je leven kan definiëren dat je dacht, weet je wat, nu ben ik er klaar mee, nu ga ik het anders doen, iemand? Ik kan je zeggen, ik weet nog heel erg duidelijk bepaalde momenten in mijn leven dat ik wakker werd, ik dacht van, weet je wat, mijn omstandigheden, ik ben hier helemaal klaar mee, genoeg is genoeg. Aantal voorbeelden, misschien ben je wel wakker geworden met het idee, ik ben een zat, vandaag ga ik mijn kantoor eens even goed opruimen. Iemand? Oh, wow. Oké. Die was voor mij. Ik ben een zat, vandaag maak ik alle keukenkastjes even goed schoon. Ja, is dat herkenbaar? Helemaal niet. Ik heb het idee dat we misschien in de keukenkastjes van mensen moeten gaan kijken in de kerk. Ik ben een zat, vandaag breng ik mijn administratie op orde. Oké. We worden warmer. Je zal zien in mijn laatste punt. Gaat helemaal, daar gaan we helemaal mee los. Ik ben een zat. Vandaag ga ik beginnen met mijn scriptie. Herkenbaar? Ik ben een zat. Vandaag ga ik solliciteren. Ik ben een zat. Vandaag ga ik een prospect binnenhalen. Iemand? Dat is voor mij heel relevant. Ik ben een zat. Vandaag ga ik naar een huis kijken. En hier komt de laatste. En ik hoop dat we hier gewoon echt een uitzinnige menigte van krijgen. Ik ben het zat. Vandaag schrijf ik mij in op een dating site. Iemand? Ik kan me nog precies het moment herinneren dat ik op een dag niet zozeer wakker werd, maar dat ik een dag compleet zat was om te werken voor een werkgever. En ik weet nog dat ik was ziek. Ik was denk ik ziek omdat ik een klein beetje depri was. Heel veel kennen mij in die tijd. Ik denk dat het was in 2009, zo'n 9 maanden dat ik mijn werk was, of een nieuw werk had gekregen, omdat ik meer werk voor de kerk wilde gaan doen. En ik weet nog dat ik op mijn bed zat, ik was ziek thuis, ik denk gewoon dat ik gewoon superweg gedeprimeerd was van de deprimerende omstandigheden en het feit dat mijn baas alleen maar Radio 2 wilde luisteren, wat ook totaal niet hielp in de motivatiesfeer. En ik weet nog dat ik een boek aan het lezen was vol met columns van Ben Tichelaar en van een heer Blanchard, een boek dat heet, volgens mij heet dat boek Who Moved My Cheese? En dat waren 2 boeken. En niet zozeer die boeken, en dat is ook geen endorsement voor die boeken per definitie, hoewel die columns zijn enorm inspirerend. Maar ik was die aan het lezen en ik merkte gewoon aan mezelf, weet je wat, ik ben helemaal klaar. Ik geloof dat God, het was gewoon een soort van frustratie die al jarenlang begon met een droom. Wie weet dat vaak begint je droom met een droom. Maar uiteindelijk werd het een frustratie. Ik dacht, weet je wat, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik wist niet wat ik ging doen, maar ik weet ergens in mijn hart, die dag begon ik met was er een beslissing, op een gegeven moment ga ik voor mezelf werken. En ik weet nog dat ik begon in de avonduren en ik gaf niet een stukje wijsheid, ik zei niet gelijk mijn werk op, van hey, weet je, ik belde niet mijn baas op, van weet je, ik ben helemaal klaar met je, ik ben net zat. Nee, het ging niet diplomatiek en het duurde nog een tijdje, maar ik weet nog, vanaf dat moment kwamen dingen in beweging en veranderde er iets in mijn leven. Vandaag de dag zijn we in staat geweest om de kerk te beginnen. Simpelweg omdat God had voorzien met een bedrijf. Omdat God in zijn wetenschap van de toekomst een plan met ons had. En ik denk wist dat wij naar Den Haag zouden gaan. Wist dat wij wisten hoe dat zou gaan. En dat is de voorziening geweest voor het beginnen van deze kerk. Maar dat is precies een beetje dit verhaal. Dit verhaal is echt een verhaal dat Jonathan op een dag wakker wordt en echt zoiets heeft van, weet je wat, ik ben zat. Ik ben helemaal klaar met deze situatie. Ik ga iets veranderen. En dus mijn eerste punt is dat Jonathan het zat was om afhankelijk te zijn. Jonathan was het zat om afhankelijk te zijn van de Filistijnen. En ik zeg niet dat mijn oude werkgever een Filistijn was, maar God verhoede het. Maar Jonas, ik ben zat om afhankelijk te zijn. Weet je, de strategie van de vijand, en ik geloof in God, maar ik geloof ook dat er een vijand is, de duivel. En de strategie van de duivel is afhankelijkheid. De strategie is afhankelijkheid. En dat deed hij door het land van Israël binnen te vallen. Het grappige is, overigens, veel mensen denken dat God een strategie heeft van afhankelijkheid. Veel mensen denken dat het Gods wil is dat wij in al onze omstandigheden afhankelijk zijn van hem, zodat wij God eer kunnen geven. Maar kan ik je dit zeggen? God zei tegen het volk van Israël, toen ze uit de wildernis kwamen, en de wildernis was alleen maar voor God een plan voor het volk van God om maar 11 dagen in te zitten, maar ze zaten er 40 jaar in, omdat ze niet in staat waren om die shift te maken in hun denken. Maar hij zei tegen hen, als je het land binnengaat, en ik je gezegend heb, met zo'n overvloed, en met huizen, en met een overvloedige oogst, en in Deuteronomie 8 kun je lezen hoe God van plan was om hen te zegenen. Hij zei, als ik je zo gezegend heb, in feite dat je onafhankelijk zou kunnen leven van mij, vergeet dan niet dat ik degene ben die jouw kracht heeft gegeven om welvaart te verwerven. En dus wat God zegt is, Gods wil voor ons leven is dat wij in onze onafhankelijkheid die God ons geeft, nog steeds onze afhankelijkheid erkennen van God. God is heel erg anders dan de duivel, omdat God geen control freak is. God wil niet controle behouden over ons leven. God is geen micromanager. God zegt tegen Adam, ik geef je de hele wereld, heers over de maatschappij, vermenigvuldig je, word vruchtbaar. Maar wacht eventjes, eet niet van deze ene boom. Maar ik geef je als het ware autoriteit om zelf te doen met jouw wereld wat jij wilt doen. Jij bent als God op deze wereld op een bepaalde manier onafhankelijk van mij. Maar ik vraag jou om in jouw eigen autonomie om mij te dienen. Gods strategie voor je leven is niet dat jij aan een lijntje gehouden wordt door God. Zodat jij in de wildernis leeft en iedere dag op zoek moet zijn naar een antwoord. En God, wat wilt u dat ik vandaag ga doen? En God, wat wilt u dat ik... Wat is uw wil? Nee, God wil je zegenen met wijsheid en overvloed. Zodat jij beslissingen kan maken die God eer geven op basis van wat God jou heeft gegeven in de naam van Jezus. Anyway, dat was niet het punt van mijn preek. En het risico loop ik dat ik een beetje uitgelopen. Dat ga ik niet doen vandaag. Dus... Maar het is super interessant om te zien dat de strategie van de vijand was om de wapens af te nemen van de Israëlieten, zodat zij hun ploeg en hun gereedschap moesten komen slijpen, een geweldig businessmodel overigens, tegen een hoge prijs, want ze zeiden, wat zou er gebeuren als zij zelf speren en zwaarden kunnen hebben. Omdat zij wisten dat het volk van Israël een volk was dat vruchtbaar was en zich vermenigvuldigde. Omdat ze, denk ik, wisten hoe het was gegaan in Egypte, dat zij zelfs in het midden van een slavernij een God hadden die opstand teweegbracht. Maar zij dachten dat het kwam omdat zij zwaarden en speren in hun hand hadden. Maar wie weet dat de redding van Israël niet de redding was van een gevecht van man tot man, maar een gevecht van God tegen de God van deze wereld. En zij dachten, wij kunnen jullie afhankelijk maken als wij jullie wapens afnemen. Nou, laat ik je dit zeggen. Dit is misschien een controversiële statement, maar zolang de kerk moet blijven bedelen, hoor je weinig kritiek van de maatschappij op de kerk. Zolang wij met de bedelstaf rond moeten gaan, oh, aalmoes, help ons om ons geloof, om ons de overdracht te geven van ons schamele geloof, om enigszins liefdadigheid te bedrijven, dan zeggen we, hier, weet je wel, hier heb je 5 cent, en het is kerst, weet je wel, laat ik je 1 euro geven, en misschien als het een doel dient, wat ons doel dient, dan misschien kunnen we wat subsidie overdragen, en zolang we als kerk de bedelstaf ophouden, zolang we onszelf verschuilen, en zolang we maar niet zichtbaar zijn in de maatschappij, denk ik dat we heel erg weinig kritiek zullen ontvangen. Het geldt ook voor je persoonlijk leven. Zolang je niet wil uitblinken, zolang je geen opschudding wil veroorzaken, zolang je gewoon meegaat met de status quo, zul je weinig tegenstand ervaren in je leven. En het interessante was, is dat in deze situatie het leger van Israël verscholen was. Je ziet het in de houding terug in hoofdstuk 14, vers 11, hoe ze zeiden van, de Hebreërs zijn uit hun holen gekomen, waar ze zich verstopt hadden. En de realiteit is dat op het gebied van de kerk, denk ik dat veel christenen, met name op het gebied van financiën, dat we onszelf verschuilen, in holen stoppen, achter allerlei verschillende redenen. Redenen zoals, ik ben niet theologisch, intellectueel gezien, overtuigd van het feit dat mijn tiende toebehoort aan de heilige kerk van Jezus Christus. En daar hebben we allemaal mooie woorden voor. Of ik ben niet in staat om te geven. En ik heb een paar weken geleden gehad over 10 redenen om geen tiende te geven. Zelf vond ik dat een van mijn betere titels in jaren. Gaat het je weer om geven? En weet je, heel vaak merk ik dat christenen zichzelf ingraven in hun holen, waar ze zich überhaupt al bevonden. Er ontstaat niets nieuws als er gesproken wordt over geld. Heel veel mensen blijven zich ingraven in hun eigen ideeën. Maar diep van binnen denk ik dat we wel weten of wij ons verschuilen achter excuses of niet. En ik vind het prima als je stap van geloof is om niets te geven. Als dat jouw overtuiging is vanuit jouw goddelijke instinct, dat je voelt binnenin je diepste dat er geen enkel conflict is als je naar een kerk komt en iets geeft. Maar ik denk ergens van binnen dat we wel merken of wij onszelf verschuilen achter excuses, of achter een bepaalde manier van denken, of dat wij durven om te doen wat God wil dat we doen. En voor sommigen van ons vindt er een strijd plaats in ons denken. En kan ik je dit zeggen, de grootste strijd die we ooit zullen hebben, is de strijd van ons denken. Dat is precies de reden waarom tijdens de afgelopen 4 weken, en ik denk dat we redelijk gebalanceerd zijn geweest de afgelopen 4 weken, Ik denk, kan ik amen krijgen van Helke misschien? Maar ik denk dat we redelijk gebalanceerd zijn geweest de afgelopen paar weken. Ik denk dat we redelijk voorzichtig zijn. Maar weet je waarom? Omdat het niet mijn doelstelling is om jou te shocken in een soort van nieuwe wereld van waarheid. En jou te vertellen dat alles wat je ooit hebt geleerd onzin is. Nee. Maar omdat ik probeer om je mee te nemen op het niveau waar je bent. En het is niet zo om te zeggen dat sommige van ons maar hoger niveaus zijn dan andere mensen. Weet je wat het is? Iedereen van ons heeft een bepaalde openbaring van God. En jouw openbaring van God is misschien op een heel ander gebied dan mijn openbaring van God. En zo kunnen we allemaal van elkaar iets leren, daar ben ik 100% van overtuigd. Maar ik geloof op het gebied van geven is er zeker wat groei mee te maken in ons leven. Ik denk dat ik kan groeien in vrijgevigheid. Ik denk dat iedereen van ons kan groeien op dat gebied. En als mensen van ons verder zijn op dat gebied, betekent niet dat wij beter zijn. En soms betekent het simpelweg dat we meer verdienen. Maar ik denk dat het niet zozeer gaat om niveaus, maar dat we ons allemaal betrokken voelen. En dat we onszelf niet langer hoeven te verschuilen achter onze eigen redenen. Zolang we bang zijn om onszelf te tonen, zolang we bang zijn om zichtbaar te zijn, zolang hoeft de vijand niet eens op te komen dagen om ons tegen te houden. Want de grootste strijd vindt plaats in ons denken. Misschien één uitstapje, ik weet niet of we hem hebben, 2 Korinthe 10, vers 4 tot en met 5, die hebben we vandaag niet, maar daar staat: de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Nou, er zijn heel veel christenen die het hebben over bolwerken, maar laat ik je vertellen wat een van de grootste bolwerken zijn die er bestaan. Vers 5, want wij breken valse redeneringen af, valse manieren van denken af en elke hoogte die zich verheft tegen wat? Tegen de kennis van God en nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Valse redeneringen, een hogere vorm van kennis en gedachtes die we gehoorzaam moeten maken aan het onderwijs van Jezus Christus. Dat zijn de grootste bolwerken die wij in ons leven kunnen hebben, ons denken. En ik denk dat het voor ons simpelweg belangrijk is, voor jouw eigen belang, om jouw denken niet te laten vormen door de Filistijnen. Door jouw denken niet te laten vormen door de wereld. Door jouw denken niet te laten vormen door de maatschappij. Wat ik zo opvallend vind, is dat heel veel religieuzen en heel veel werelds denken compleet met elkaar overeenkomstig zijn over hoe religie en kerken moeten denken over geld. Is niet opvallend? Wanneer religie een verbond sluit met de wereld, van dit is een overeenstemming, hier zijn we allemaal comfortabel mee, geloof ik dat er een pact wordt gesloten waar ik geen deel van wil hebben. Is niet fascinerend? Hoe kunnen de religieuzen het eens zijn met de maatschappij? En ik geloof dat we bruggen moeten bouwen, begrijp ik niet verkeerd. Ik geloof dat we in alles het oneens moeten zijn. Wow, anders zou het ingewikkeld worden. Maar en het strijdtoneel vindt plaats in ons denken. We moeten heel erg snel verder. Tweede punt is, ik ben het zat om te wachten op het perfecte moment. Ik ben het zat om te wachten op het perfecte moment. Ik geloof in het feit dat God leiding geeft, maar Gods leiding in ons leven zou ons nooit passief moeten maken. En ik denk dat er heel veel christenen zijn die ergens een soort van onderliggende waarde hebben, die waarde van afhankelijkheid, dat ze zeggen, ik doe niets, tenzij God het mij direct vanuit de hemel met een soort van neonverlichting teken beveelt om te doen. En als je kijkt naar de manier waarop dit ging, als je kijkt naar vers 1 tot en met 7, we hebben hem al voorgelezen, dus daar heb ik al mijn tijdbesparing al veroorzaakt. Maar in vers 1 staat er, op een dag. Misschien kunnen we laten zien. Op een dag gebeurde het. Niet op de dag des Heren. Niet op de uitverkoren dag des grootheidsgods of zoiets dergelijks. Maar op een dag gebeurde het. Klinkt mij als een heel erg random moment. Jonathan werd wakker. En op een dag zei hij, weet je wat? Wat zei hij? Kom, laten wij oversteken. Niet, dienaar, ik heb een ontmoeting gehad met God op de berg van Sinaï. En ik heb het idee dat God ons vandaag, deze dag, overwinning. Kom, laten we oversteken. Hoe inspirerend is dat? Volgens mij vers 7. Ik laat het even checken door. Of vers 6. Zei hij, kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien. Fantastisch. Inspirerend, Jonathan. Misschien zou de Heere voor ons werken. Kom, we gaan naar de Filistijnen. Want misschien gaat God iets voor ons doen. Want het is voor de Heren niet moeilijk om te verlossen door veel of door weinig. Ja, Jonathan, het is niet moeilijk, maar gaat hij doen? Ja, misschien. We zullen het zien. Maar ik denk ergens was Jonathan had een houding van, joh, weet je wat, ik ben het zat. Ik ben het zat om te wachten op mijn vader. Ik ben het zat om te wachten op toestemming. Ik weet dat God het Gods wil is voor ons om de vijand te verslaan. Ik ga gewoon kijken wat God misschien gaat doen als ik ga verkennen wat de vijand aan het doen is. Als ik ga verkennen wat God voor mij kan doen. En ik vind het zo interessant. Wat Jonathan zei is in feite, ik heb geen garanties. Maar kom, laat in beweging komen. Misschien is God in staat om grote wonderen te doen met weinig middelen. Misschien is God vandaag wel in de bui om overwinning te geven. Ik weet dat God het kan met veel of met weinig mensen. Wie weet doet God het wel. Laat ik je dit zeggen. De verhuizing naar het diligentiegebouw begon al 1,5 jaar geleden. 1,5 jaar geleden was ik al met Hilke aan het kijken naar nieuwe locaties. Ik denk dat mensen ons enigszins voor gek verklaarden. Sterker nog, ik hoorde wat reacties van mensen van, oh, is het niet te veel, is het niet te snel en dat soort dingen. En ik geef toe, het was te snel. En we hadden al bijna een gebouw geregeld vorige zomer. En dacht van, dit is het. En, weet je wel. Maar onze houding was simpelweg, weet je, misschien gaat God ons overwinning geven. We hadden geen woord van God, van God zegt, hier ga je zijn. Maar we hadden een algemeen woord van God, een woord uit Jesaja 60, waarin God zei, weet je wat, sta op en word verlicht. Over jullie zal de heerlijkheid van God schijnen. Jullie zullen uitblinken in deze stad. Dat was simpelweg de gedachte die we hadden. Dus we dachten, wij gaan een plek zoeken waar wij kunnen uitblinken en kunnen schijnen en schitteren in deze stad. Misschien als we naar deze locatie gaan, geeft God ons overwinning. Misschien als we naar die locatie gaan, geeft God ons overwinning. En ik zou je zeggen dat we in een plek zitten. Ik ben er met Emmy op een gegeven moment naartoe gegaan. En ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen wat we hebben gekregen. Maar het was zeker een soort van moment van, weet je wat, laten we kijken of er iets mogelijk is. Dat was simpelweg mijn houding. Mijn houding met heel erg veel dingen is, weet je, God kan deuren openen die geen mens kan sluiten, gesloten kan houden. En God kan deuren sluiten die geen mens kan openen. En als God een deur opent voor ons, op een plek waar we verlangen om te zijn, een plek dat past bij ons DNA, waar we kunnen schitteren in deze stad, geloof ik dat God dit aan ons heeft gegeven. En dus misschien kan God wonderen doen. En dat is simpelweg op veel gebieden mijn houding. En laat ik je zeggen, dat toen wij het gevoel kregen dat wij uitgenodigd werden, ontstond voor ons als team het gevoel, weet je wat, ik denk dat dit voelde aan als iets, we hadden er op even geloof voor, we hadden er genade voor. Ik denk gewoon, dit is een deur die God geopend heeft, maar weet wel, er zijn veel tegenstanders. Wie weet dat, iemand? Maar ik geloof dat God groter is dan de tegenstand en dat God verheerlijkt zou worden in deze kerk in de naam van Jezus. Wie is het met me eens, iemand? Derde punt, laatste punt. Dat gaat lekker. Ik ben het zat om gekleineerd te worden. Jonathan was het zat om gekleineerd te worden. Jonathan koos een teken van God uit. En het teken van God was in feite een teken waarin hij zei, weet je wat, als wij nog 1 keer belachelijk gemaakt worden door deze onbesneden Filistijnen, dan geloof ik dat God ons dit land heeft gegeven. Is niet bizar? Wat een houding. Toen zei vers 11, 1 Samuel 14 vers 11, toen zij zich beide aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen, zie, de Hebreeën zijn uit hun houding gekomen waar ze zich verstopt hadden. Vers 12, de mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager, klim naar ons toe, dan zullen we je eens een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager, klim achter mij aan, de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Hij klopt met handen en voeten naar boven en hij, bam, versloeg de eerste, versloeg de tweede. Eén ontglipte aan hem. Hij zei, hey, wapendrager. Misschien heette die, weet ik veel, Paulus of zo. Ja, Paulus, pak hem, Kees, pak hem. Bam, weet je wel, slaat hem neer. Nummer 4, hey, hier is nummer 4. Weet je wel, we rennen er achteraan. En één voor één versloegen ze hun vijanden. Die hun belachelijk maakten. En laat ik je dit zeggen, dat ik het gevoel heb voor onze kerk, is dat wij een gelegenheid hebben en een uitnodiging hebben. En dat God ons... Ik denk dat Jonathan in zijn DNA als zoon van de koning zo diep van binnen voelde dat het niet de wil van God was om nog langer gekleineerd te worden door de vijanden. Dat hij wist dat als dit zou gaan gebeuren, dat God aan zijn kant zou staan. En er is niets zo duister en zo demonisch als de kleinerende houding van de duivel. Er is niets zo motiverend voor mij als voorganger als de neerkijkende houding van de maatschappij op de kerk. Voor mij is het niet zo motiverend als mensen zeggen, dat zul je nooit kunnen doen. Dit kun je nooit betalen. Je kan nooit in zo'n locatie zitten. Je kan nooit deze stad bereiken. Dit is niet mogelijk. Dit is Nederland. Dit is Europa. Heb je niet gehoord? God is dood in Europa. En de kerk, weet je wel, we verbouwen kerken tot supermarkten en de appartementencomplexen. Dit is niet mogelijk in deze stad. Voor mij is het niet zo motiverend, maar tegelijkertijd niets is zo duister als de ontmoediging van de vijand. Is iemand het met me eens? Iemand? En ik geloof dat God wil, dat God zijn heerlijkheid wil laten zien in de meest duistere omstandigheden van deze stad. En de diligentie is allerminst duister, laat ik je daar duidelijk over zijn. Maar ik geloof dat we een stap gaan nemen als kerk en dat God ons overwinning gaat geven. Wie gelooft dat? Iemand? Nou, die dag leidde de individuele overwinning van Jonathan tot een gemeenschappelijke overwinning voor het volk van God. En wat ik geloof is dat de kerk nooit zal leven in overwinning, tenzij de mensen in de kerk leven in overwinning. Ik geloof niet in het bouwen van een kerk ten koste en op de rug, weet je wel, met waar de mensen de last dragen en gebukt gaan onder het bouwen van het huis van God. Waar ze zeggen, ik heb mijn familie op het altaar moeten leggen. Ik heb mijn persoonlijke financiën op het altaar moeten leggen. De striemen op mijn lichaam zijn zichtbaar van het bouwen van het huis. Kijk eens, weet je, hoeveel last ik heb gedragen. Waar we offers moeten brengen voor God die zoveel pijn doen dat we bijna niet overleven. Dat we nauwelijks, weet je, als een soort van magere schapen zo de hemel bereiken. Oh God, ik heb u gediend. En dat we bijna nog net onze redding kunnen pakken en nog net financieel kunnen overleven. Ik geloof dat God jou vandaag een persoonlijke overwinning wil geven in de stap die God jou in je hart heeft gelegd. En ik geloof niet dat het bouwen van het huis van God, dat je daaronder gebukt moet gaan. God zei tegen David, hij zei, het is jouw verlangen om een huis voor mij te bouwen. En dat is de reden waarom ik jouw huis zal bouwen. En wat ik zo fascinerend vind van de koning Saul, het staat niet in mijn aantekeningen en ik zou het je eigenlijk niet over moeten hebben, want we gaan nu afsluiten. Wat zo fascinerend is, is dat de ark was in het bezit van Saul. Het is heel erg fascinerend. Er was een tijd in het koningschap van Saul dat de ark in het bezit was van Saul. En dat hij geen enkel verlangen had om het huis van God te bouwen. En God zei, ik ga zoeken naar een man naar mijn hart. En hij vond David als tiener. En toen David invloed kreeg, toen David de macht kreeg over het land, een van de eerste dingen die hij naar verlangde was, ik wil de ark weer terugbrengen naar de stad van God, naar Jeruzalem. En ik wil een huis bouwen voor mijn God. En dat is zo fascinerend. God zei, nee, jij bent een man van strijd. Het is niet voor jou om het te doen. Maar weet je wat, omdat dit in je hart is, omdat je een man bent naar mijn hart, zal ik jouw huis bouwen. Want het is jouw verlangen om mijn huis te bouwen. Ik geloof nooit dat onze huizen in puin zullen liggen, omdat wij het huis van God bouwen. Maar ik geloof wel dat God zegt hij sterker nog in Haggai, zegt, is het de tijd om in welbetimmerde huizen te wonen als het huis van God in puin ligt? En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij nooit ons eigen leven op orde zouden moeten hebben en onze eigen financiën compleet op orde zouden moeten hebben, terwijl het huis van God nog een ruïne is in deze stad. En mijn verlangen is, en mijn ervaring is dat naarmate we het huis van God bouwen, dat wij merken dat God aan onze kant is. Dat God in staat is om overwinning te geven. Met veel middelen, of misschien denk je van, ik heb weinig middelen. Maar weet je, jouw klein beetje wat je kan bijdragen in geloof is veel krachtiger dan wat een rijk persoon kan geven in ongeloof. Ik geloof dat als we vandaag een stap kunnen nemen in geloof, we zeggen, weet je wat, ik wil grond innemen. Wij willen samen als kerk een nieuwe stap maken, geloof ik dat God grote wonderen kan doen. We gaan afsluiten. Ik wil afsluiten met deze korte tekst, Jesaja 60, en daar staat, sta op en schitter, jouw licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou, over jullie schijnt de Heer. Zijn heerlijkheid is over jullie zichtbaar. Volkeren laten zich leiden door jullie licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver en je dochters worden op de heup gedragen. Laat ik je zeggen, toen ik in 2011 een reis maakte, ook weer een conferentie in Kuala Lumpur. En ik vloog zoals Nicola nu naar Nieuw-Zeeland. Tijdens die reis, ik weet nog, in Nieuw-Zeeland, dat God tot me sprak. En dat deze Bijbeltekst, Jesaja 60, dat ik 2 jaar lang over heb nagedacht en heb gebeden. En bijna, ik denk bijna wel iedere dag dat heb gelezen. met het gevoel, het was nog helemaal geen indicatie dat ik een kerk zou gaan stichten, maar met het gevoel, God heeft onze kerk gegeven. Ik wist niet eens dat het in Den Haag zou zijn. We waren nog aan het nadenken over locaties, we waren nog aan het praten met onze pastors. Voordat we dat gesprek hadden, gaf God me deze tekst. Dit is het huis dat ik wil dat je gaat bouwen. Een huis dat zal schitteren, waar mensen die ver van mij weg zijn, in drommen naar me toe gaan komen. Waar dochters van een verre afstand zullen komen. En waar ze samenkomen in één plek, waar mensen van invloed, volken, dat betekent heidenen, niet-Joodse mensen, niet-christenen, zullen zich laten leiden door jullie licht. En koningen, invloedrijke mensen, ondernemers, zullen komen naar de glans van je schijnsel. Ik geloof dat God een kerk wil bouwen waar we uitblinken. En weet je, ik geloof dat jij persoonlijk in jouw werk, in jouw omstandigheden, in jouw financiën, in jouw relaties een schijnend licht kan zijn. Dat er genade van God zichtbaar kan worden over je meest donkere omstandigheden. En ik wil je uitdagen vandaag. Je hebt er al over nagedacht, dus ik hoef je niet te veel tijd aan te besteden. Maar om betrokken te raken en om je kaartje in te vullen. Om je naam in te vullen. En om gewoon simpelweg aan te vinken wat jouw commitment is. Als je de eerste twee, als het al een commitment is, hoef je het niet opnieuw te maken. Maar misschien als je een commitment wil maken om een toewijding te maken, om God te eren met het eerste percentage van je inkomsten, is het ook een moment om nu te doen. Als jij een gift wil geven, dan kun je dat doen via het machtigingkaartje dat op je stoel ligt. Als je een toezegging wil doen, kun je dat doen via het pionierskaartje. Als je een pen nodig hebt, kun je eventjes zwaaien. Dan komt er een pen naar je toe. Ik wil gewoon een gebed uitspreken. En terwijl ik dit gebed bid, wil ik gewoon vragen of jij je wil voorbereiden. En dit is een commitment nogmaals die we maken tot aan komend jaar september. Dus je kan je plannen of je planning, je budgetten voor 2016 meenemen. We gaan niet in april of mei 2016 een nieuw pioniersoffer doen. Dit is ons pioniersoffer voor een heel jaar. In het verleden hebben we een pioniersoffer gedaan wat één moment was. Maar dit gaan we voor een compleet jaar doen. En Nicola en ik hebben een commitment gemaakt. Ik ga die ook even invullen. Kan ik je dit zeggen? Ik wil, mijn verlangen is dat niemand geeft onder druk of onder tegenzin. En dat niemand geeft omdat ze nu op dit moment voelen dat ze moeten meedoen, om mee te doen met het groepsgevoel. Weet je, heel mooie strategie. Vul je welkomkaartje in. En doe het in het offer als je niet wil meedoen. Maakt me allemaal helemaal niks uit. Ik ga niemand naar voren laten komen om te geven. We gaan gewoon mensen laten zitten waar ze zitten. En ik wil een gebed uitspreken. Maar ik wil gewoon dat je je vrij voelt. We zullen als kerk je waarderen. En gratis koffie blijven geven tot het einde der dagen. Ook al doe je niet mee met het offer, okay? Dus dat is totaal niet wat ik wil zeggen. Dit is iets tussen jou en God. En weet ook dat de toezegging die je doet, iets is tussen jou en God. Zie het als iets wat je heilig verklaart voor God. En als je een toezegging maakt vandaag om tienen te geven, wees er dan echt in. Als je erover twijfelt, bid erover. Doe het volgende week als je er zeker over bent. Maar als je het doet voor God, weet dan dat God ziet wat je toezegt voor hem. Dus neem het serieus. En doe je niet lichtzinnig over. Ik wil een gebed bidden. Vader God, Heer, ik dank u op dit moment. Heer, voor het momentum, God, wat u geeft in ons als kerk. Ik dank u, Heer, dat het uw wil is om een huis te bouwen. Om de plek van uw voeten in deze stad hier te verheerlijken. En God, ik dank u dat er zoveel geweldige kerken zijn in Den Haag. Heer, we zijn niet in competitie of concurrentie met andere kerken. Wat wij willen doen, God, is we willen doen wat u in ons hart heeft gelegd. We willen uw naam verheerlijkt zien worden hier in deze kerk. We willen meer en meer mensen gedoopt zien worden. Heer, we willen ondernemende mensen, Heer, zien opstaan en leiders zien opstaan in de kerk die een verschil maken. Niet alleen in de kerk, maar in de maatschappij. Heer, we zien mensen, Heer, die geroepen zijn voor politiek, Heer. We willen als kerk die mensen toerusten en een zegen voor hen zijn. En ze bemoedigen in lastige tijden. God, we zien mensen die geroepen zijn om te ondernemen, Heer. We willen een zegen zijn als kerk voor ondernemende mensen om hen te laten weten dat God met ze is. In uitdagingen, in problemen, in juridische omstandigheden. Heer, wanneer ze zich eenzaam voelen, Heer, willen we een huis voor hen zijn waar zij zich thuis voelen, iedere week. Vader, mensen die niks hebben, Vader, we willen voor hen een zegen zijn. In de naam van Jezus, Heer, ik bid dat u ons helpt op een bepaalde manier om een zegen te zijn in een vluchtelingensituatie, hoe onmogelijk het ook lijkt. Maar Vader, we danken u, God, dat u ons helpt als kerk om een zegen te zijn in deze stad. In de naam van Jezus, Vader, we bidden u voor het komende seizoen als kerk. En ik bid u, Heer God, voor ieder persoon hier vandaag. Heer, dat terwijl we geven, terwijl we betrokken zijn in deze visie, terwijl we deze stap in geloof nemen. Vader, in de naam van Jezus, verklaar ik de zegen van God over ieder persoon. Uw bescherming over ons denken. Uw bescherming over onze financiën. Heer, we danken u, God, dat de vloek verbroken is. Ik dank u, God, dat u ons gezegend heeft. Niet zozeer vanwege het offer, maar we geven omdat we gezegend zijn. Heer, we danken u, God, dat iedere strijd in ons denken. Heer, dat we zullen merken, sommigen van ons zullen merken dat er overwinning is in ons denken. Op het gebied van financiën, op het gebied van werk. Vader, in de naam van Jezus, we verklaren uw bovennatuurlijke voorziening. Heer, open de vensters van de hemel voor mensen die beginnen om een tiende te geven. Beginnen om het eerste en het beste van de inkomsten te geven aan u. Of misschien mensen die een percentage toezeggen aan u. Heer, bevestigen in hun keuze. In de naam van Jezus, laat hen zien dat u voorziet in deze stap van geloof. Dank u, Jezus. Amen.